to finish the story and then share a word with you about the family.
Ik ga eerst het verhaal wat ik voor de pauze heb gehouden afmaken. Daarna wil ik nog kort iets delen over het gezin.
Sometimes when people listen to my conversion experience,
soms als mensen naar mijn bekeringsverhaal luisteren,
they think God has not been like that with me.
God doet helemaal niet zo met mij.
But in his grace, each one of us is unique.
Maar in zijn grote genade, ieder van u is uniek.
And he deals with each one of us individually.
En hij behandelt u ieder individueel hier.
Sometimes someone has said to me.
Soms heeft iemand tegen mij gezegd.
My experience of God is not dramatic like yours.
Mijn bekeringsverhaal is niet zo dramatisch als bij u.
The best conversion story I have ever heard.
Het beste bekeringsverhaal wat ik ooit gehoord heb.
Was a friend who said to me, this is how it happened for him.
Was van een vriend van mij en die vertelde hoe het gebeurd was bij hem.
He said as a little boy sitting on the back step of his house.
En hij was een kleine jongen en hij zat op de, achter het huis toen hij nog klein was dus.
His sister, his older sister, was speaking to him about Jesus.
En zijn oudere zuster begon over de Heer Jezus met hem te praten.
He said, you know, I fell in love with the Savior.
En weet u, ik werd verliefd op de grote redder.
And I have known his love every day ever since.
En sinds die tijd heb ik zijn liefde gekend in mijn leven.
That's the power of the grace of God.
Dat is de kracht van de genade van God.
Now, I thought I had problems when I was a terrorist.
Ik dacht dat ik problemen had toen ik een terrorist was.
And there are some people who will tell you if you become a Christian all your problems disappear.
Er zijn sommigen die u zullen vertellen dat als u christen wordt zullen al uw problemen verdwijnen.
But that's not true.
Maar dat is absoluut niet waar.
First, I knew I had to go to the police.
Eerst moest ik naar de politie.
And I had to try to make right the things that I had done wrong.
En ik moest de dingen goed maken die ik verkeerd had gedaan.
And I don't know if you've ever gone to a police station and walked in and said, I'm a terrorist.
Ik weet niet of u wel eens naar een politiebureau bent binnengewandeld en daar gezegd hebt, ik ben een terrorist.
But I still remember the shock on that sergeant's face when I walked in and talked to him.
Ik kan nog steeds vandaag de dag de schok in het gezicht van deze politiebeambte terughalen.
Then I had to speak to the organization that I belong to.
Daarna moest ik ook nog praten met de organisatie waar ik zo lang deel van uitmaakte.
And I told my commanding officer, I'm finished, no more.
En ik vertelde mijn commandant, het is over, ik stap eruit.
And he said that you must stay in it. If you leave, you will be shot.
En hij zei, je moet hier blijven, je moet lid blijven, en als je eruit stapt, word je doodgeschoten.
Remember, I said sin comes to take over.
Weet u nog dat ik zei, de zonde komt om te heersen, te beheersen.
But Jesus broke the power of sin on the cross.
Maar de Heer Jezus heeft de kracht en de macht van de zonde verbroken op het kruis.
And I said to my commanding officer, you must do what you will do.
En ik zei tegen mijn commandant, u moet maar doen wat u denkt dat goed is.
But I'm going to do what God told me.
Maar ik ga doen wat God mij vertelt.
I'm finished with it.
Ik stopte mij.
I lived in Northern Ireland for 6 years after leaving the organization.
Ik heb nog 6 jaar in Noord-Ierland gewoond nadat ik uit deze terroristische organisatie ben gestapt.
In that time, because of the grace of God, I did not go to prison.
Door de genade van God in al die tijd ben ik niet in de gevangenis terechtgekomen.
I deserved to go to prison.
Ik had het wel verdiend.
But as things proceeded, the police decided not to press the charges.
Maar als de dingen zich verder ontwikkelden, heeft de politie besloten deze aanklachten te laten vervallen.
I can't explain that.
Ik kan het niet verklaren.
I can only tell it. That's what happened.
Ik kan het alleen maar aan u vertellen zoals het gebeurd is.
During those 6 years, the organization tried to kill me.
Gedurende die 6 jaar heeft de terroristische organisatie geprobeerd mij te vermoorden.
And they tried to intimidate me.
en mij te intimideren.
Tried to put enough pressure on so that I would come back to being a terrorist.
En druk op mij uitoefenen om weer terug te komen als terrorist.
But you know, God is absolutely faithful.
Maar weet u, God is absoluut getrouw.
During that time, I was married.
Gedurende die tijd ben ik ook getrouwd.
During those 6 years, our first little girl was born.
Gedurende die 6 jaar is ook onze eerste kleine geboren.
We have 4 children, 2 girls and 2 boys.
We hebben nu 4 kinderen, 2 meisjes, 2 jongens.
And I thank God for each one of them.
En ik dank God voor ieder van hen.
During that time, a man, a friend of mine who was in the terrorist organization with me.
Gedurende die tijd was er een vriend van mij die nog steeds in die terroristische organisatie zat.
Was converted, he was born again.
En hij werd ook wederom geboren. Hij bekeerde zich.
He too sought the Lord and his mercy.
Ook hij leerde de genade van God kennen.
He too discovered the grace of God.
Ook hij ontdekte die genade van God in de Heer Jezus.
And it was a wonderful thing to go with him.
Het was iets geweldigs om samen met hem op te trekken.
And sometimes we would get to speak at outdoor meetings.
En soms hebben we gesproken in de straten.
And you know, they used to call us the sons of thunder.
Ze noemden ons de zonen des donders.
Because we could get quite Irish and excited, you know.
Omdat we zo Iers konden zijn en zo opgewonden en enthousiast.
During those 6 years, we lived with the threat of death every day.
Gedurende die 6 jaar leefde ik met de angst van, of tenminste met het gevaar van om gedood te worden.
And my friend and I, we got to the place where we could speak about it.
En er kwam een moment dat ook mijn vriend en ik daar over konden praten.
One day he said to me, "Whose turn is it to be threatened this week?"
Wie is aan de beurt om deze week weer bedreigd te worden?
And I remember saying, "Oh, it must be yours."
Ik kan me herinneren dat ik tegen hem zei, ik denk dat het jouw beurt is.
But I did not know that Friday night of that week.
Ik wist niet wat ik toen zei, dat diezelfde vrijdag van die week.
He would go grocery shopping with his wife and 2 children.
Toen hij naar de groenteboer ging om inkopen te doen met zijn vrouw en kinderen.
A 9-year-old boy and a 7-year-old boy.
Een 9-jaar oude jongen en een 7-jaar oude jongen.
When they came home and he carried in some bags of groceries.
Toen hij naar binnen ging en zijn boodschappen mee naar binnen nam.
The 9-year-old had just enough time to run into the kitchen.
Had de 9-jarige zoon nog net tijd genoeg om de keuken in te rennen.
And he said, "Daddy, there's a man."
En tegen zijn vader te zeggen, "Papa, er is iemand aan de deur."
A gunman had walked in the door after him.
Een man met een geweer was achter hem het huis ingekomen.
And my friend was shot twice in the head in front of his wife and 2 children.
En mijn vriend werd door 2 schoten in het hoofd, waar zijn vrouw en kinderen bij waren, gedood.
You know, there were many hundreds of people who came to his funeral.
Er waren honderden mensen op zijn begrafenis.
And the preacher that day stood at the graveside and said this.
En de predikant stond aan zijn graf en zei die dag dit.
If this is all there is to life, if it ends right here.
Als dit alles is in het leven, als het hier eindigt.
What would be the point in living it?
Wat is het doel? Wat is de zin om dit zo te leven?
But there is an eternity.
Maar er is een eeuwigheid.
And we will spend it either in heaven with Christ.
En we zullen dat doorbrengen. Of met de Heer Jezus in de hemel.
Or in hell with the devil and his dark angels.
Of in de hel met de duivel en zijn duistere engelen.
I remember the strong presence of God around that graveside.
Ik kan mij die sterke tegenwoordigheid van God rondom dat graf herinneren.
As the Spirit of God was dealing with sin in the hearts of many people.
Terwijl God daar in zijn tegenwoordigheid de zonde in de harten van de mensen blootlegde.
You know, I understood from scripture that I needed to forgive.
Ik heb van de schriften geleerd dat ik moet vergeven.
But I had a battle inside my heart.
Maar ik had een gevecht, een strijd in mijn hart.
Hit back.
Sla terug.
You know how to get a gun, you know how to use a gun, you know how to make this even.
Jij weet hoe je aan een pistool kan komen. Jij weet hoe een pistool werkt. Vraag jezelf.
Do you know?
Maar weet je?
As I went to church one night, another man preached.
Toen ik die week naar de gemeente, naar de kerk ging, was er een man die daar preekte.
And God so dealt with my heart that night.
En God kwam zo dicht bij mijn hart die avond.
I realized that I was trying to live as a Christian in my strength.
Dat ik begon te realiseren dat ik probeerde in mijn eigen kracht het christelijk leven te leven.
And sometimes we do that and life is up and down.
En soms proberen we dat. En dan gaat het leven op en neer en op en neer.
And that night, as I got honest with God,
en die avond toen ik eerlijk transparant werd met God.
I came before him just quietly in the car. I had pulled off the road going home from church.
Ik kwam daar tot God. Eenzaam en stil in de auto. Terwijl ik de auto even aan de kant zette op weg naar huis.
And I said, Lord, I'm a fake.
En ik zei, Heer, ik ben een mislukking.
When people look at me, they think everything is okay.
Wanneer mensen naar mij kijken van de buitenkant, denken ze, het is allemaal goed met hem.
But in my heart, there's still this thing.
Maar in mijn hart is nog steeds die ene, dat ene ding.
I'm trying to live as a Christian in my strength.
Ik probeer het christelijk leven te leven in mijn eigen kracht.
And I'm failing.
En ik faal.
So Lord, I want to come to the foot of the cross.
En daarom, Heer, kom ik hier nu vanavond aan de voet van het kruis.
And I want to surrender all my rights and all I am to you.
En ik geef mij geheel aan u. Al mijn rechten en alles wat ik heb, geef ik aan u.
You know, there were no lights that flashed, there were no whistles that blew.
Er waren geen lichten die toen opgingen, geen allerlei geluiden die om me heen begonnen te sprankelen.
But that night I was given God the Holy Spirit his place in my heart.
Maar die avond heb ik God de Heilige Geest zijn plaats gegeven in mijn hart.
You see, when we are saved, the Holy Spirit comes to live within us.
Wanneer we gered worden, komt de Heilige Geest wonen in onze harten.
And we could say that he is resident in us.
En we kunnen zeggen hij is inwonend in onze harten.
But that night he became the president.
Maar die avond kreeg hij de absolute heerschappij. Hij werd president in mijn leven.
That night I was saying, you must sit on the throne.
Die avond heb ik tegen hem gezegd, u moet op de troon zitten.
And you must be the Lord of it all.
En u moet heer zijn van alles in mijn leven.
And each day I start the day off by saying, Lord, I surrender to you.
En sindsdien begin ik elke dag met te zeggen, Heer, ik geef alles aan u. Ik onderwerp alle dingen aan uw heerschappij.
I am far from perfect.
Ik ben ver van volmaakt.
But I am learning to trust in him.
Maar ik leer dagelijks te vertrouwen op hem.
With all things.
In alle dingen.
He is ever faithful.
Hij is altijd getrouw.
My friend went to heaven.
Mijn vriend is nou in de hemel.
I went to Canada.
Ik ging naar Canada.
Who got the best deal?
Wie kreeg de beste plaats?
He did.
Hij, mijn vriend.
Do you know, in the years that we have been in Canada, it has been good to watch the Lord at work.
Het is al die jaren dat wij in Canada wonen goed en om te zien hoe de Heer daar gewerkt heeft.
And sometimes we wonder, is there an answer for this terrorism that afflicts the world we live in?
En soms hebben we die vraag, is er wel een antwoord op dat terrorisme dat de wereld in zijn greep houdt?
So let me tell you one thing that has happened in recent years.
Laat mij u één ding vertellen wat er in de afgelopen jaren is gebeurd.
And then we want to look in scripture for some helpful families.
En daarna willen we nog terug naar de schriften om iets te delen over het gezin.
I was speaking in a place called St. Louis in the United States.
Ik sprak eens in een plaats dat heet St. Louis in Amerika.
And the pastor asked me if I would tell the story of how I became a Christian.
En de voorganger daar vroeg mij of ik wilde delen hoe ik een christen ben geworden.
And you know, I shared some of the story with them as I have with you.
En zo deelde ik die avond datgene wat ik ook hier vanavond met u gedeeld heb.
And after the meeting, as I was talking with people.
En na de samenkomst, na de dienst, praat ik met ons mensen na.
A couple stood and waited to speak with me.
Was er een echtpaar wat stond te wachten op mij, om met mij te praten.
When I eventually went over and put out my hand and shook hands with the woman.
En toen ik eindelijk klaar was met de andere naar ze toe ging en mijn hand uitstak naar de vrouw van het echtpaar.
She said, "Hi, how y'all doing?"
Zei ze, "Hey, hallo, hoe gaat het met jou?"
So I knew she was from the southern United States from her accent.
Ik kon aan haar accent horen dat ze uit het zuiden van Amerika kwam.
As I shook hands with the man, he had a good, firm handshake.
En toen ik ook de man de hand gaf, had hij zo'n hele stevige handdruk.
And he's looking me in the eye.
En hij keek me aan in mijn ogen.
And he spoke to me in my own Irish accent.
En hij sprak mij aan in mijn eigen Ierse accent.
He said, "I knew exactly what you were talking about."
Ja, dat kan ik dus niet uitdoen. Maar hij zei dat ik weet exact waar u vanavond over gehad heeft.
Because not very long ago I was planting bombs for the other side.
Want het is niet lang geleden dat ik nog bommen heb gelegd juist voor die andere terroristische organisatie.
You and I are enemies.
Jij en ik zijn vijanden geweest.
And then he started to cry.
En toen begon hij te huilen.
And he said through his tears, "John, I have become a Christian."
En toen zei hij door zijn tranen heen, "John, ook ik ben een christen geworden."
He said, "There's a cross on the platform of the church here."
Weet je, er is hier een kruis op het podium van de kerk.
Do you think he said that Jesus would be honored?
Denk jij dat de Heer Jezus geëerd wordt?
If you and I, former enemies, could give each other a hug at the cross.
Als jij en ik, die toen eens vijanden waren, elkaar kunnen omhelzen daar bij dat kruis.
That's the place of peace.
Dat is de plaats van vrede.
And as we stood there and hugged each other.
En toen we daar stonden en elkaar omarmden innig.
It wasn't the Protestant terrorist and the Catholic terrorist.
Was het niet langer de protestantse terrorist en de katholieke terrorist?
It was just two people who had been forgiven.
Het waren slechts twee mensen die vergeven waren.
Two people who could forgive because of the grace of God.
Twee mensen die elkaar konden vergeven dankzij de genade van God.
You know the things that we keep in our heart.
Weet u de dingen die wij in ons hart bewaren?
They just hold us back.
Die houden ons juist terug.
That's why Jesus taught us to forgive.
Dat is waarom de Heer Jezus ons geleerd heeft om te vergeven.
Because it sets us free.
Omdat het ons vrij maakt.
And you might say there are no terrorists here in the area.
En dan kan je tegen ons zeggen van ja, maar er zijn helemaal geen terroristen hier in dit gebied.
And I would say good.
Dan zeg ik ook, dat is heel goed.
But there are homes that are hurting.
Maar er zijn gezinnen waar het niet goed zit.
And there are lives that are broken.
Er zijn levens die gebroken zijn.
And there is pain in this world.
En er is pijn en verdriet in deze wereld.
And there is one answer for it.
En voor al die dingen is er één antwoord.
And that answer is the cross.
En dat antwoord is het kruis.
There we receive his forgiveness.
Daar ontvangen we zijn vergeving.
And there we are able to forgive one another.
En daar zijn we in staat om elkaar te vergeven.
There is a place of release.
Daar worden we bevrijd.
So whatever you might be carrying in your heart tonight.
Wat u ook in uw hart vanavond meedraagt.
You can take it to the cross.
U kunt het brengen aan de voet van het kruis.
He is able.
Hij is bij machten.
You know, I may never get to come back to Holland.
Het kan zo zijn dat ik misschien nooit meer naar Holland kom, naar Nederland kom.
And if that is so,
en als dat zo is,
I won't mind as long as I see you there.
Kan het mij helemaal niet schelen, zolang ik u maar straks daar in de hemel zie.
So make sure where you stand with Jesus.
Dus maak zeker vanavond waar u staat ten opzichte van de Heer Jezus.
Now very quickly, my friends, let me give 15 minutes to the message I have from Scripture, okay?
We hebben nog 15 minuten over en dan wil ik graag iets delen uit de Schriften.
In Genesis chapter 25.
Genesis 25.
Verses 19 and through 34, and I'll ask Hara to read it for us.
Oh, that takes a lot of time. Is that okay?
Yeah,
okay. Genesis 25 lees ik vanaf vers 19. Dit nu zijn de geborenen van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham gewond Isaac en Isaac was 40 jaren oud als hij Rebecca, de dochter van Betiel, de Syriër uit Padam Aram, de zuster van Laban, de Syriër, zich tot ter vrouw nam. En Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich voor hem verbidden, zodat Rebecca zijn huisvrouw zwanger werd. En de kinderen stieten zich samen in haar lichaam. Toen zei hij, is het zo? Waarom ben ik dus? En zij ging om de Heere te vragen. En de Heere zeide tot haar, twee volken zijn in uw buik, en twee naties zullen zich uit uw ingewand van een scheiden. Sorry. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk, en de meerdere zal de mindere dienen. Als nu haar dagen vervuld waren om te baren, ziet ze waren tweeling in haar buik. En de eerste kwam uit, Ros. Hij was geheel als een harenkleed. Daarom noemde zij zijn naam Esau. En daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Esau verzenen hield. Daarom noemde men zijn naam Jacob. En Isaac was 60 jaar oud als hij hen gewon. Als nu deze jongeren groot werden, werd Esau een man, verstandig op de jacht, een veldman. Maar Jacob werd een oprecht man, wonende in de tenten. En Isaac had Esau lief, want het wildbraad was naar zijn mond. Maar Rebecca had Jacob lief. En Jacob had een kooksel gekookt, en Esau kwam uit het veld en was moeder. En Esau zeide tot Jacob, laat mij toch slurpen van dat rode daar, want ik ben moeder. Daarom heeft men zijn naam genoemd Edom. Toen zeide Jacob, verkoop mij op deze dag uw eerste geboorte. En Esau zei, zie, ik ga sterven, en waartoe mij dan deze eerste geboorte? Toen zeide Jacob, zweer mij dan deze dag. En hij zwoer hem, en hij verkocht aan Jacob zijn eerstgeboorte. En Jacob gaf aan Esau brood en het linse kooksel, en hij at en dronk, en hij stond op en ging heen. Alzo verachtte Esau de eerstgeboorte.
As you look at this scripture, you begin to see that family problems are not new.
Als je dit schriftgedeelte bekijkt, dan zie je dat gezinsproblemen niet nieuw zijn.
Here in Genesis, right in the beginning of the Bible, there's problems in the family.
Hier gelijk al begin van Genesis zie je gezinsproblemen.
There's fragmentation and division.
Er is scheiding en problemen.
And so let's look first of all at the problems that the Bible speaks of.
Laten we eerst even naar die problemen die we hier zien, waar de Bijbel van spreekt.
As we look, we see there is parental favoritism.
We zien hier dat er ouderlijke voorkeur is. Voortrekkerij.
It says Isaac loved Esau and Rebecca loved Jacob.
We zien dat Isaac Esau lief had en Rebecca de juist Jacob lief had.
You see, each of them had only one parent to go to.
Zo zie je dat beide kinderen één ouder hadden om naartoe te gaan.
And you need to have two.
En je hebt er twee nodig.
We also see there's a problem because Jacob has ambition.
We zien ook hier omdat Jacob ambitie had, een probleem voor de.
He is the second born, but he wants the birthright.
We zien dat Jacob, ondanks dat hij de tweede was van geboorte, het eerste geboorterecht wilde hebben.
There's selfishness.
Er was zelfzucht.
Do you ever see selfishness in families in the Netherlands?
Zie je ooit zelfzucht in gezinnen in Nederland?
Oh, we have so much of it in Canada.
Wij hebben er erg veel van in Canada.
You see, we all like to have our own way.
Ziet u, we willen allemaal dat het gaat zoals wij dat willen.
And we see there is a third thing. There is deceit in the family.
We zien ook dat er bedrog is in dit gezin.
Jacob lied so that he can get the birthright.
Jacob loog om dat eerstgeboorterecht te krijgen.
I won't take time to read it, but I'll give you the reference in a moment.
Ik zal het niet lezen vanwege de tijd, maar ik zal u de referentie geven.
And deceit still is a problem in families.
En dat bedriegen en elkaar bedriegen is nog steeds een probleem in veel gezinnen.
I was just a little boy with a toothache.
Ik was een kleine jongen en ik had het kiespijn.
My mother made an appointment with the dentist.
En mijn moeder maakte een afspraak bij de tandarts.
And I didn't go to the dentist.
En ik ging helemaal niet naar de tandarts.
And when I came home, she said, "How's the toothache?"
En toen ik thuis kwam, vroeg ze natuurlijk van, hoe gaat het met je tand?
And I said, "Oh, it's not there anymore."
Ik zei, oh, het is al helemaal weg.
She said, "Well, what did the dentist do?"
En toen zei ze, ja, maar wat heeft de tandarts nou precies gedaan dan bij jou?
So I lied and said he stuffed something into it.
En toen heb ik gelogen en zei, ja, hij deed er iets overheen en nou ja, toen was het goed.
Now there was a big hole in my tooth.
Maar er was nog steeds een heel groot gat in mijn tand.
And she said, "Let me see it."
En toen zei ze, nou, laat maar zien wat hij gedaan heeft dan.
And then she said, "We're going to see the dentist."
En toen zei ze, goed, we gaan nu opnieuw de tandarts zien.
You see, there is so often deceit.
Er is zoveel bedrog en leugen.
We see too that there is manipulation and control in the family.
Er is manipulatie en gevecht om heerschappij in dit gezin.
Did you notice that God told Rebecca that the younger son would be over the older son?
Wist u dat Rebecca al aan Jacob vertelde dat de jongste zoon zou heersen over de oudste zoon?
But she wasn't content to let God work it out.
Maar zij was niet tevreden om dan op God te wachten om het uit te werken.
She dressed Jacob up so he would feel like Esau to his father.
Ze kleedde hem zo aan dat hij op Esau zou lijken voor zijn vader.
You see, she didn't believe that God could do what he said he would do.
Ze geloofde niet dat God het zou doen wat hij beloofd had te doen.
And often that's the problem. We want control.
En vaak is dit het probleem. Wij willen in heerschappij zijn, in beheersing zijn.
But as I look at this family, I see it is divided.
Maar als ik dit gezin zo bekijk, is het verdeeld.
And you know the story when Jacob steals the birthright.
En u kent het verhaal dat Jacob uiteindelijk ook inderdaad dat eerste geboorterecht afneemt van Esau.
Esau is planning to kill him.
En Esau wil hem dan ook doden.
That's a divided family.
Dat is een gezin wat uit elkaar ligt.
But as I look at this family, I see not just problems, but hope.
Maar als ik naar dit gezin kijk, zie ik niet alleen problemen, maar ik heb ook hoop.
In Genesis chapter 33 and verses 3 through 5.
In Genesis 33, vers 3 tot en met 5.
Jacob and Esau are together again.
Zijn Jacob en Esau weer samen?
Do you want to read those three verses?
Yes, 3 to 5, yes. Er staat, en hij ging voorbij hun aangezicht heen, en hij boog zich 7 malen ter aarde, totdat hij bij zijn broeder kwam. Toen liep Esau hem tegemoet en nam hem in de arm en viel hem aan de hals en kuste hem en zij weende. Daarna hief hij zijn ogen op en zag die vrouwen en die kinderen en hij zeide, wie zijn deze bij u? En hij zeide, de kinderen die God aan uw knecht genadelig verleend heeft.
I notice there's no anger.
Ziet u hier? Hier is geen boosheid meer.
There's no animosity between these two brothers.
Er is geen tegenstrijdigheid meer tussen deze twee broeders.
And at the end of Genesis chapter 35, when they are burying their father.
En aan het eind van hoofdstuk 35, als ze samen hun vader begraven.
They are obviously reconciled because there is peace between them.
Zijn ze ogenschijnlijk verzoend, want er is vrede tussen hen.
What made the change?
Wat heeft die verandering gemaakt?
3 times Jacob meets with God.
3 keer ontmoet Jacob God.
And we look at them very quickly before we pray together at the end.
We zullen heel vlug naar deze 3 gelegenheden kijken voordat we afsluiten met gebed.
I will not take time to read the verses, but I will give you the references.
Ik zal geen tijd meer nemen om ze te lezen, maar ik geef u de referenties.
The first meeting of Jacob and God is in Genesis 28.
De eerste ontmoeting die Jacob met God heeft is in Genesis 28.
In verses 12 through 15, God is revealed to Jacob in a dream.
In vanaf vers 12 tot 15 daar openbaart God zich in een droom aan Jacob.
And God makes promises to Jacob.
En God maakt beloftes aan Jacob.
He says, "I'm going to make you a nation."
En hij zegt, ik maak u een volk, een natie.
He says, "I'm going to give you the land that you're lying on."
En hij zegt, ik zal u dit land geven waar u op ligt.
He goes on and he makes several other promises.
En hij gaat verder en hij maakt verschillende beloftes aan Jacob.
And in verse 20, Jacob gives God this response.
En dan in vers 20 geeft Jacob God dit antwoord.
He says, "God, if you will go with me."
Hij zegt, God, als u met mij gaat.
"You will be my God."
Zult u mijn God zijn.
You see, there's a personal meeting between Jacob and God.
Hier is een persoonlijke ontmoeting tussen Jacob en God.
And God begins to change him.
En God maakt een begin om Jacob te veranderen.
The second meeting is in Genesis chapter 32.
De tweede ontmoeting vind je in Genesis 32.
Again, for time's sake, I will just give you the verses.
Vanwege de tijd geef ik u alleen de versen.
You will find the meeting in verse 24 through 30.
Dat vind je in vers 24 tot en met 30.
It turns out to be a wrestling match between Jacob and the Lord.
Het wordt daar een worsteling tussen God en Jacob.
You see, Jacob is confronting his past.
Jacob wordt daar geconfronteerd met zijn verleden.
The next day he has to meet his brother.
Want de volgende dag moet hij zijn broer ontmoeten.
The one who wants to kill him.
Degene die hem wil doden.
And in this meeting, Jacob must deal with himself.
En in deze worsteling, in deze ontmoeting met God, moet Jacob klaarkomen met zichzelf.
And in honesty, he must come to God.
En in alle eerlijkheid en transparantie moet hij bij God komen.
That night changed Jacob forever.
Die nacht wordt Jacob voor altijd veranderd.
God touched his hip and so he begins to limp.
God raakt zijn heup aan en vanaf dat moment loopt hij mank.
And God changes his heart.
En God verandert zijn hart.
The one who had so much ambition and who wanted his own way.
Degene die zoveel ambitie had en alle dingen wilde zoals hij dat wilde.
The next day when he meets his brother, he comes in humility.
De volgende dag als hij zijn broer Esau ontmoet, komt hij in nederigheid.
Scripture says that this one who was so proud to steal the birthright.
De schriften zegt hij die zo trots was om het eerstgeboorterecht te stelen.
Came limping and bowed to his bride.
Kwam hinkend en buigend naar zijn broer toe.
Isn't this the problem so often in divided families?
Is dit niet zo vaak het probleem in onze verdeelde gezinnen?
Our pride.
Onze trots.
Gets in the way.
Komt in de weg te staan.
I was in a native Indian community in northern Canada.
Ik was in een Indiaanse gemeenschap in Noord-Canada.
And it was a night where God came in revival.
En het was een nacht waarin God kwam met opwekking.
But let me quickly tell you the story.
Maar laat mij even snel het verhaal vertellen.
I went there to teach some classes.
Ik kwam daar om enkele bijbellessen te geven.
I taught on Friday night and all day Saturday.
Ik leerde daar op vrijdagavond en de hele zaterdag.
On Saturday night they said, "If we come together as churches tomorrow, will you preach?"
En ze zeiden op zaterdagavond, als wij morgen als gemeente kerk gaan samenkomen, wilt u dan voorgaan?
And I said, "Okay."
Ik zei, oké, dat wil ik doen.
Sunday after the morning service they said, "Would you preach again tonight? The plane does not come back for you till Tuesday."
Zou u na de zondagmorgen samenkomst, kerkdienst, zeiden ze, wilt u vanavond weer prediken? Want het vliegtuig komt niet eerder dan aanstaande donderdag om u op te halen. Dus het was zo ver in Noord-Canada, daar zijn helemaal geen wegen, je kunt er alleen maar naar heen vliegen. En ik zei, oké, ik zal ook deze avond spreken en we hadden daar een dienst.
And then they said, the plane does not come back till Tuesday, so on Monday night would you do something else?
En ze zeiden, het vliegtuig komt toch niet eerder terug dan dinsdag, dus misschien kunt u maandagavond ook nog wat doen.
Would you just sit and answer questions?
Misschien kunt u zitten en kunt u vragen beantwoorden die wij hebben.
And so I said, the plane doesn't come back till Tuesday.
Ik zei, ja, nou ja, het vliegtuig komt toch niet eerder terug dan dinsdag, waarom niet?
But I said it would help me if you could write out some of the questions so I can see them a little bit before the meeting.
Maar ik zei, het zou me wel geweldig helpen als je de vraag alvast een beetje uitschrijft voor de dienst. Dan kan ik er een beetje op voorbereiden.
So 20 minutes before the meeting they gave me 7, 8.5 by 14 pages of questions.
Zo, ongeveer 20 minuten voor de dienst gaven ze me geloof ik iets van 7 pagina's A4 vol met vragen.
All the questions but one were about the Holy Spirit.
En alle vragen op één na gingen allemaal over de Heilige Geest.
The other question was about the Bible.
De andere vraag, die ene andere vraag ging over de Bijbel.
So for 15 minutes I answered the question about the authority of Scripture.
Dus de eerste 15 minuten ging ik in op het gezag van de schriften.
And then I said, let's do a Bible study about the Holy Spirit.
En toen zei ik, laten we een Bijbelstudie doen over de Heilige Geest.
And there is much confusion up there about the Holy Spirit.
En er is veel verwarring over de Heilige Geest.
So we began in John chapter 14.
Zo we begonnen toen in Johannes 14.
And how Jesus promised that the Spirit would come.
Hoe de Heer Jezus beloofde dat de Heilige Geest zou komen.
And we worked our way through a piece of the New Testament.
En zo werkten we langzaam door verschillende schriftgedeelten van het Nieuw Testament.
And at close to 11 o'clock, I wanted to close things off.
En zo rond 11 uur wilde ik de samenkomst, de dienst afsluiten.
I did not say one word about the family.
Ik zei helemaal niets meer over het gezin.
All that evening I did not say one word about the family.
Yes. De hele avond had ik niets gezegd over het gezin.
And as I closed things off, I said, you must ask yourself.
En toen ik afsloot, zei ik, u moet zichzelf afvragen.
Do I want the gifts of the Spirit for his glory or for mine?
Wil ik de gaven van de Heilige Geest hebben voor mijn eer, voor mijzelf of voor zijn heerlijkheid?
And then I said, now we just need to take some time to pray.
En toen zei ik, we nemen wat tijd in het gebed nu samen.
A man called John Chubb started the prayer time.
Een man die genoemd werd John Chubb.
He started in a very normal way.
Begon gewoon te bidden, heel normaal.
He said, dear Heavenly Father.
Liefdevolle Hemelse Vader, begon hij.
It's so good that we can meet and study your word.
Het is zo goed dat we hier samen zijn en uw woord kunnen bestuderen.
And then there was a long pause.
En toen was er een lange pauze in zijn gebed.
And then there was a sob.
En toen begon hij te huilen.
And as I opened my eyes and looked at him, I realized he was weeping.
En toen ik mijn ogen opendeed en hem zag, was zijn gezicht betraand.
That the presence of God had filled that place.
De tegenwoordigheid van God had die plaats vervuld.
And then he began to really pray.
En toen begon hij werkelijk te bidden.
He said, "Oh God."
Hij zei, "O God."
You know I haven't been a good husband to my wife.
U weet dat ik geen goede man ben geweest voor mijn vrouw.
Oh God, you know I haven't been a good Christian father to my children.
Oh God, u weet dat ik geen goede christelijke vader ben geweest voor mijn kinderen.
And in brokenness and repentance as he came to God.
En in totale gebrokenheid en in een houding van bekering kwam hij tot God.
God came to him.
Zo kwam God tot hem.
His wife prayed next. You'll never guess what she said.
Zijn vrouw was de volgende die bad. En u raadt nooit wat zij bad.
Oh God, I haven't been a good wife to this husband.
Oh God, ik ben geen goede vrouw geweest voor deze man naast mij.
Anyway, I must go quickly, so let me finish the story.
Ik moet nu opschieten, dus laat mij dit verhaal even afmaken.
The prayer meeting stopped at 7 o'clock the next morning.
De gebedssamenkomst hield pas 7 uur in de volgende morgen op.
And nobody was tired.
En niemand was moe.
And God was nothing.
En God was alles.
And that man who started the prayer time said, John, would you come to my house for some tea?
En de man die de gebedssamenkomst was begonnen, nodigde John McGregor uit om wat thee te komen drinken nog bij hem thuis.
He said, the plane doesn't come until 11 o'clock. Come for some tea.
Want het vliegtuig komt toch niet voor 11 uur, dus kom nog maar even voor wat thee bij mij thuis.
By 7:30, as I was sitting on some tea.
Dus om 7:30 toen ik daar wat thee zat te drinken.
He went and got his children up, 6 of them.
Ging hij zijn kinderen halen uit bed en bracht ze alle 6 daar.
And then that man who had met God so honestly.
Dan deze man die God die nacht ontmoet had, zo transparant, zo eerlijk.
Met his children just as honest.
Was net zo eerlijk, net zo transparant naar zijn kinderen.
He got on his knees in front of his oldest son.
Hij ging dus op zijn knieën vlak voor zijn oudste zoon.
And he just said to him, you haven't seen Jesus in me.
En hij zei tegen hem, je hebt je Jezus niet in mij kunnen zien.
And he went right down all 6 of them.
En zo ging hij alle 6 af.
And his wife followed him.
En zijn vrouw volgde hem.
This family today.
Dit gezin vandaag de dag.
Are all involved in the things of the Lord.
Zijn allemaal betrokken in de dingen van de Heer.
Because of honesty and humility.
En dat vanwege eerlijkheid, transparantie en nederigheid.
Quickly, there is a third meeting with Jacob and God.
Snel nog even, er is een derde ontmoeting tussen Jacob en de Heer.
It's in Genesis chapter 35, verses 1 through 5.
Het is in Genesis 35, vers 1 tot 5.
Jacob has peace with God and he has peace with his brother.
Jacob heeft vrede gevonden met God en vrede met zijn broer.
But God is not finished yet.
Maar God is nog niet klaar met hem.
And here God tells him to put away all the idols.
En God vertelt hem hier om alle afgoden weg te doen.
And it says in verse 5, as they are journeying, as they are going along, the whole family.
En er staat hier in vers 5, van toen zij reisden, de hele gezin reisde toen.
It says the terror of God was on the cities as they passed by.
En staat in de Gods verschrikkingen waren over de steden als ze daar voorbij trokken.
You see, the presence of God was so much on that family.
Gods tegenwoordigheid was zo bijzonder op dit gezin.
That nobody dare touch them.
Zodat niemand hem durfde aan te raken.
Oh, I hope that in these moments you caught just a glimpse of Jesus.
Oh, ik hoop dat u iets van de Heer Jezus heeft gezien in deze samenkomst.
We need to know his touch in revival.
We moeten zijn aanraking kennen in een persoonlijke opwekking.
We need to know his presence day by day.
We moeten zijn tegenwoordigheid kennen, dag aan dag.
Let me close by praying for you.
Zal ik dan eindigen om voor u te bidden?
And if the Lord brings a little Irishman to your mind.
En als de Heer een kleine Ierse man in uw gedachten brengt.
In the coming days.
In de komende dagen. Bid ook voor mij.
Dear Heavenly Father.
Liefdevolle Hemelse Vader.
Thank you that we are here this evening in your presence.
Dank u dat we hier vanavond in uw tegenwoordigheid zijn.
Thank you that you are the God who saves.
O Heer, we danken u dat u de God bent die redt.
Thank you that you are the God who keeps.
Dank u dat u de God bent die bewaart.
Thank you, Father, that although there are many attacks upon the family.
O Vader, dank u ondanks dat er vele aanvallen zijn op de gezinnen.
You are the one who is the answer for it all.
Dat u het antwoord bent voor dit alles.
When we come in honesty and humility to you.
Als we in eerlijkheid en transparantie en nederigheid tot u komen.
You can still transform our lives.
Kunt u ons leven veranderen.
And transform our families.
En onze gezinnen veranderen.
And give glory for your holy name.
En eer en heerlijkheid krijgen uit onze gezinnen voor uw heilige naam.
My precious Lord, would you bless your people?
O heerlijke Vader, we vragen u uw volk te zegenen.
And let me close with this benediction.
Vader, we willen eindigen met deze bedezegen.
Now I commit you unto him.
Ik draag u aan hem op.
Who is able to keep you from falling.
Die machtig is om u te bewaren van het vallen, struikelen.
And to prevent, to present you before his presence.
En u voor hem te stellen.
With exceeding joy.
Met onuitsprekelijke vreugde.
To the only wise God.
De alleen wijze God.
Our Savior.
Onze redder.
Be glory.
Zij alle heerlijkheid.
And majesty.
En majesteit.
And dominion and power.
En heerschappij en kracht.
Both now and ever.
Beide, nu en tot in alle eeuwigheid.
Amen.
Amen.